Ik wil vanmiddag met jullie nadenken over een thema wat in ieder geval in de kerk al wel vaak gehoord is. Termen die vaak gehoord worden en die we denk ik ook allemaal wel kennen. Over onze geest, ziel en lichaam. En als je al wat langer in de kerk komt of al wat langer meeloopt in het christelijk leven, dan zullen dat ongetwijfeld bekende termen of een bekend thema zijn, om het zo maar te zeggen. Die vaak in één adem genoemd worden, maar... is dat ook zo automatisch en hoe zit dat dan eigenlijk? Dat heb ik mijzelf afgevraagd en wat ik daarover heb ontdekt, dat wil ik vanmiddag met jullie delen. Normaal gesproken in de wereld of op je werk of niet in de kerk, laat maar zeggen, dan hoor je nog wel eens de uitspraak: voelt het goed, dan moet je het doen. Of als het niet goed voelt, dan zou ik me er even afzijdig van houden. En heel vaak wordt gevoel als een soort van graadmeter gegeven of genoemd om een beslissing te nemen, om iets wel te doen of om iets niet te doen. Wie weet waar je gevoel ongeveer zit, kan je dat aanwijzen? De buik. Bij je kladden. En dat zit naast je lurven, geloof ik, hè? Ja, precies. Precies. Die voel je het best als je op je hurken zit, toch? Ja, ja. Inderdaad, we wijzen dan vaak naar onze buik. Daar zit het gevoel een beetje. En... als we naar de Bijbel kijken, dan zien we gevoel ook wel terugkomen als een van de eigenschappen, als een van de kenmerken van ons, van ons leven, laten we zeggen, van ons mens zijn. Wil ik toch iets meer hier zetten? Dat is een van de dingen van ons menselijk leven. En er wordt vaak een soort dualistisch gedacht over het mens zijn. De mens bestaat uit een lichaam. En uit het buitenste, wat je kan zien, en uit het binnenste. En heel vaak wordt tegenwoordig dat over één kam geschoren, dat laatste. Je binnenste, dat is vaak wat je weet, wat je kent, wat je voelt. En dat bepaalt dan wie je bent zo'n beetje. En de Bijbel leert ons wel heel duidelijk dat daar echt nog een derde aspect, je geest, om het zo maar te zeggen, aan toe te voegen is. Of eigenlijk om je binnenste te scheiden in je ziel en je geest. En daar wil ik vandaag met jullie naar gaan kijken. We zien dat heel duidelijk bijvoorbeeld in 1 Thessalonicenzen 5 vers 23 naar voren komen. Waar staat: en mogen de God van de vrede zelf uw geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus. Dit is een tekst die je heel vaak tegen gaat komen als je hier wat over gaat lezen of je hierin verdiept. En eigenlijk is dat ook voor vandaag wel mijn oproep om, na wat u hier te horen krijgt vandaag, dit nog eens voor uzelf wat verder uit te werken. Ik heb in ieder geval het gevoel dat ik het niet compleet kan dekken, om het zo maar te zeggen. Het zijn ook soort van lessen, denk ik, die je de rest van je leven meer en meer eigen mag maken. En waarom wil ik het er dan toch over hebben? Omdat ik denk, ik merk, ook aan mezelf wel eens, dat heel vaak de manier waarop je besluiten neemt, waarop we als christenen ook, denk ik, ook in de kerk van tegenwoordig handelen, is toch op basis van ons gevoel. Op basis van wat we denken dat goed is, wat we ervaren, om het zo maar te zeggen, of hoe prettig we ons ergens bij voelen. En ik vraag me wel eens af, is dat de goede manier om een besluit te nemen? Zoals gezegd, geest, ziel en lichaam. Ik wil vandaag met jullie die drie eigenlijk even één voor één belichten. En dan in de volgorde lichaam, ziel en geest. Waarom? Omdat de geest wat mij betreft het sluitstuk is. En ook uiteindelijk bepalend is voor hoe we denk ik onze beslissingen zouden moeten nemen. En dan verklap ik al een klein beetje hoe het verhaal afloopt. Allereerst ons lichaam. Ik denk dat de Bijbel daar heel duidelijk over is. En dat is ook een statement wat ik aan het begin wil maken. Ons lichaam is door God gegeven. En ik denk dat de manier waarop wij gemaakt zijn, dat het belangrijk is om dat ook te waarderen en God daar ook dankbaar voor te zijn. Als ik kijk naar mezelf, dan denk ik wel eens, nou Henrik, ik ben nou de 30 gepasseerd, zou best wel eens een keer een kilometer extra kunnen lopen dan die 0 kilometers die je loopt op een dag, om het zo maar te zeggen. Omdat je lichaam verandert in de loop van de tijd. Ik denk wel dat het goed is, en dat het ook bijbels is, om dat te waarderen op een bepaalde manier. God heeft ons gemaakt zoals hij ons gemaakt heeft. En om de hele tijd te zeggen van, ik vind mezelf te dik, of ik ben te groot, of te klein. ik heb wel eens het gevoel dat we daarmee ook een soort van onrecht doen aan God, de manier waarop hij ons gemaakt heeft. Hij heeft ons uniek gemaakt en we zijn gemaakt naar zijn evenbeeld. Ja, we lijken op hem. En ergens denk ik wel eens, God heeft iets van ons allemaal, of wij hebben allemaal iets van God in ons in ieder geval. In Genesis 2 vers 7, daar lezen we eigenlijk over hoe de mens gemaakt is. Daar staat, toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten. Zo werd de mens tot een levend wezen. Dat ene woordje vormde, dat viel mij op in deze tekst. Hij vormde ons. Het was niet zo dat hij zei, er moet een mens zijn. En toen was er een mens. Hoe ik het in ieder geval geïnterpreteerd heb, is dat God ons gevormd heeft. Hij heeft er de tijd voor genomen om ons te maken. Hij heeft stof genomen uit de aarde. En hij heeft daarvan, heeft hij ons gevormd en ons gemaakt. Zo is Adam in ieder geval tot stand gekomen. En dan staat er in Genesis 2 vers 22. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar bij Adam. Ook hier, hij bouwde haar. Hij zei niet, er moet een vrouw zijn. Nee, hij bouwde haar. Een bouwproces, dat zien we nu ook in onze eigen, in onze thuisgebouw, om het zo maar te zeggen. Het is een proces wat tijd in beslag neemt. Het is niet van de een op de andere dag. Maar God heeft de tijd genomen om dat lichaam, om dat omhulsel van ons, laten we zeggen, om dat te vormen. Om dat mooi te maken. Om dat op hem te doen lijken. En ik denk ook, nogmaals, dat het gewoon belangrijk is dat we dat ook waarderen op een bepaalde manier. En in het Oude Testament zien we dat voor het lichaam een veelheid aan woorden wordt gebruikt. De ene keer wordt het vlees genoemd. In de psalmen wordt ook gesproken over de schoot waaruit je geboren bent. Er wordt gesproken over een gevoel of iets wat je ervaart in je buik of in je binnenste. Het zijn allemaal uitdrukkingen voor dat fysieke element. Datgene wat we kunnen zien, kunnen aanraken, kunnen voelen. En het Nieuwe Testament voegt daar eigenlijk nog een aspect aan toe aan het lichaam. En dat vind ik wel mooi, want het Oude Testament praat over het lichaam als een omhulsel. Als iets wat we nodig hebben om ons voor te kunnen bewegen, om contact te kunnen maken enzovoorts. En het Nieuwe Testament die voegt daar een vergelijking aan toe met het lichaam als gemeente van Jezus Christus. Nee, met de gemeente als het lichaam van Jezus Christus moet eigenlijk zijn. Dat is dus nog een extra dimensie die het lichaam krijgt. En als ik dat zie, als ik dat lees, dan bevestigt dat voor mij ook het gevoel hoe belangrijk God het lichaam eigenlijk vindt. Als hij het niet belangrijk zou vinden dat we een lichaam hadden, om het zo maar te zeggen, waarom zou hij dan de gemeente daarmee vergelijken? In 1 Korintiërs 6 vers 19 staat, of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is en die u van God hebt ontvangen en dat u niet van uzelf bent? Hetzelfde hoofdstuk staat dat het lichaam voor de Heer is. En in vers 20 ook van 1 Korinther 6, de oproep om God met ons lichaam te verheerlijken. Dus er wordt in de Bijbel op verschillende plekken, zowel Oude Testament als Nieuwe Testament, duidelijk gesproken over de functie van het lichaam, hoe God wil dat we daarmee omgaan, en ja, hoe ik dat lees in ieder geval ook, hoe we dat mogen waarderen, en hoe blij we eigenlijk mogen zijn dat God ons ook op die manier gemaakt. Hoe doe je dat dan? Hoe kan je nou je tempel en lichaam van de Heilige Geest laten zijn? Hoe kan je nou God eer geven, verheerlijken met je lichaam? Er zijn onwijs veel manieren voor. En daarom zei ik aan het begin van de preek ook al. Eigenlijk zijn dat manieren die je eigen moet maken. Die je in de loop van de tijd zelf denk ik ook gewoon uit de Bijbel moet halen. Maar een van de manieren staat in Lucas 11 vers 34. De lamp van het lichaam is het oog. Wanneer dan uw oog oprecht is, is ook heel uw lichaam verlicht. Maar als het kwaadaardig is, is ook heel uw lichaam duister. Met andere woorden, als je wil dat je lichaam een tempel van de Heilige Geest is, een plek is waar God kan wonen met zijn geest, hou het dan zuiver. Hoe hou je dat zuiver? Door te kijken naar de dingen die goed en oprecht zijn. Met name ook door niet te kijken naar de dingen die niet goed zijn en niet van God. Let erop wat je doet, ga er zorgvuldig mee om. En dan dat gevoel dat in onze buik zit, wat we net zeiden. Onze ziel, zo wordt dat in de Bijbel tenminste genoemd. Het Hebreeuwse woord dat in het Oude Testament van de Bijbel wordt gebruikt voor de ziel, dat is nefesh. Dat kan je eigenlijk op verschillende manieren vertalen. Ziel, leven, persoon, je hart of een schepsel. Maar in verreweg de meeste gevallen dat het in het Oude Testament voorkomt, dat woord, zijn er in totaal 753. En daarvan wordt in 475 gevallen wordt de ziel bedoeld. In verreweg de meeste gevallen spreekt de Bijbel dan over je ziel. Maar wat is dat nou eigenlijk, je ziel? Dat is iets wat moeilijker te duiden is. Een lichaam, dat kan je zien. Dat kan je aanraken, dat kan je voelen, dat kan je met je zintuigen waarnemen, om het zo maar te zeggen. Maar je ziel, dat zit van binnen. We dachten dat dat hier ergens zit. Ja, dat zie je niet, want er zit een lichaam omheen. De Strong's Concordantie, die legt het Griekse woord wat voor ziel gebruikt wordt. Dat is psyche, dat is overigens gewoon hetzelfde woord als het Hebreeuwse woord nefesh. Dat legt het uit als de plaats waar gevoelens, verlangens, genegenheid en afkeer zijn. Ons hart en ziel worden hierbij vaak in één adem genoemd. En ik was dat zo aan het lezen en toen las ik een prachtige vergelijking van iemand die dit thema ook bestudeerd heeft. Dat is Watchman Nee. En die vergeleek die ziel, je lichaam en de geest, die vergeleek het eigenlijk met een gloeilamp. Die ook uit drie elementen bestaat. Een gloeilamp bestaat uit een gloeidraad. Er is elektriciteit nodig. En het derde element is dan dat die licht gaat geven. Dan gaat die iets uitstralen of zo. Nou, je elektriciteitsdraadje of je gloeidraad, om het zo maar te zeggen, dat is eigenlijk het lichaam. Dus puur het fysieke element wat nodig is om iets te kunnen laten zien. Dat is net zoals met de scheiding tussen je geest of je ziel en je lichaam. Je emoties en je gevoel, die zitten van binnen. Maar die kan je niet zien. Maar je lichaam heb je nodig om dat te uiten. En hoe zie je dat dan? Nou, bijvoorbeeld als je verdrietig bent, dan kun je tranen zien. Zo is het ook met die gloeilamp. Die gloeidraad die is nodig om uiteindelijk het licht wat je uitstraalt te laten zien. Dat licht dat wordt dan vergeleken met de ziel. Dat is wat het uiteindelijk voortbrengt. De ziel bevat het, en dat is een moeilijke zin deze. De ziel bevat het intellect dat ons helpt in de tegenwoordige staat van bestaan. En tevens de emoties die voortkomen uit de zintuigen. En dit gaat dus echt over het gevoel. Daar de ziel tot het eigen zelf van de mens behoort en zijn persoonlijkheid openbaart, wordt zij dat deel genoemd dat ons zelfbewustzijn geeft. En ik denk ook, en dat heb ik ontdekt toen ik hiermee bezig was in de Bijbel, dat onze ziel veel meer bevat dan alleen gevoel. En ik denk dat het eigenlijk bestaat uit een drietal aspecten. Dat is naast gevoel ook een stukje intellect, kennis, iets wat je weet. En er zit wat persoonlijkheid in, iets wat uniek is voor jou, wat eigen is. En als we lezen bijvoorbeeld in Spreuken 24 vers 14, dan ga ik in misschien een rap tempo even door wat bijbelteksten heen, dus als je het nog na wil lezen, schrijf het dan gewoon mee. Spreuken 24 vers 14, daar staat: erken dat de wijsheid zo is voor uw ziel, en als gij haar gevonden hebt, dan is het toekomst en uw verwachting wordt niet afgesloten. En dat zo, dat slaat dan op iets wat in de tekst daarvoor genoemd wordt, en het gaat over honing, die zacht is. Dus wijsheid is zacht voor je ziel. Als je haar gevonden hebt, dan is het toekomst en uw verwachting worden niet afgesneden. Wijsheid, iets wat je weet, iets wat je kent, het heeft ook dus weerslag of is terug te vinden in je ziel. Ook in Spreuken 29 vers 17 in dit geval: breng uw zoon gehoorzaamheid bij en hij zal u rust geven en uw ziel genoegen schenken. Hij zal u rust geven. Dat is een staat van welzijn, om het zo maar te zeggen, die je in je ziel kan ervaren. Dit heeft in mijn optiek echt betrekking op de emoties die in je ziel terug te vinden zijn. Net als het zwoegen van de mens is voor zijn mond, en toch wordt de begeerte, en daar wordt ook het Hebreeuwse woord nefesh, dus wordt de ziel niet vervuld. Dus je kan heel hard werken, maar je zal daar uiteindelijk niet de begeerte van je ziel door vervuld zien. Jezus zegt zelf in Matthäus 11 vers 29... neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. En dan het laatste aspect, een stukje persoonlijkheid. Als je leest 2 Petrus 2 vers 14, dan staat daar: hun ogen zijn vol overspel en zondigen onophoudelijk. Zij verlokken onstandvastige mensen. En dan staat er eigenlijk letterlijk: zij verlokken onstandvastige zielen. En hebben hun hart geoefend in hebzucht. Kinderen van de vervloeking zijn. Je kan dus ook als persoon standvastig zijn of niet standvastig zijn. En of je dat bent of niet, zie je terug hoe je ziel is. Ik zou dat dus bijna je persoonlijkheidsorgaan willen noemen of zo. Als je het dan toch op een bepaalde manier moet duiden, laat maar zeggen, je ziel. Dat is dat wat je eigen maakt. Waaraan je iemand, denk ik ook, naast de uiterlijke kenmerken kan herkennen. En als je denkt, het gevoel of je ziel zit dus hier, in je buik. Volgens mij doe je het dan ook een soort van tekort. Ik denk dat je ziel ook hier zit. Het zijn ook de dingen die je weet, die je leert, die je kent, die je meegemaakt hebt. Dus een stukje intellect zit daar dus ook bij. En waarom ben ik nou hierover na gaan denken? Dus eigenlijk gekomen naar een, moet ik er misschien ook wel eerlijk over zijn, dit keer een lange worsteling. Soms dan heb je wel eens, als je mag preken, dan denk je van, nou ja, nou, dat wordt dat. Dit keer was dat voor mij in ieder geval niet zo. En heb ik echt, nou ja, ik noem het worsteling. Ik heb zelf ook nog niet vaak zo'n worsteling ervaren, om het zo maar te zeggen. Dat ik op een gegeven moment echt tegen God zei, nou heer, als u dan gewoon geen zin heeft om mij te vertellen waar het over mag gaan, zeg dat dan. Dat u er geen zin in heeft in ieder geval. Ja, dan hoor ik in ieder geval wat, weet je wel. Maar toen las ik Psalm 42 en dat is een overbekende psalm. En in Psalm 42 staat twee keer de tekst, wat bijgt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij. Hoop op God, want ik zal hem nog loven, mijn verlosser en mijn God, vers 6 en vers 12. En die psalm die pakte mij op een of andere manier, die raakte me. En het liefst zou je dan die hele psalm willen gaan uitdiepen en doorworstelen. Ik had niet het idee dat het spoor was voor vandaag. Die psalm die is zo prachtig, zo puur eigenlijk. Als je kijkt naar, het is een psalm van een Korachiet. Dat is een afstammeling van Korach. Korach was iemand die uit de stam van Levi kwam. En dus een tempeldienst mocht bedienen. Maar Korach was een van de mannen die in de woestijn in opstand was gekomen tegen Mozes. En die had gezegd dat er misschien wel een betere leider was dan Mozes. En dan staat er een van de, vind ik zelf in ieder geval, heftigste verhalen in de Bijbel. Dan worden de stammen bij elkaar geroepen. En dan zegt Mozes, zou je dat nou wel doen? Zou je wel in opstand komen tegen mij? Want dan kom je ook in opstand tegen God. En hij blijft bij zijn standpunt. En dan besluit God om alle mannen die in opstand komen tegen Mozes gewoon te verzwelgen. De aarde opent zich onder hen. Ze storten met hun hele familie en al hun haven. Dus de dieren, de tenten en alles wat ze hadden, storten ze ter aarde. Maar, nummer 26 vers 11 staat, dat de zonen van Korach bewaard waren gebleven. Zij hebben misschien net op tijd besloten om zich terug te trekken uit de opstand. Maar de zonen van Korach, die zijn toen niet in opstand gekomen tegen Mozes. En een van die zonen, die schrijft nu deze psalm. En die stort zijn hart eigenlijk uit naar God. Blijkbaar, als we verder lezen in de psalm, zit hij in een situatie waarin hij niet meer in staat is om samen met het volk naar de tempel te trekken. Om niet meer dansend voor de rijen uit te gaan. Korachieten waren blijkbaar de liederenschrijvers in die tijd. En hij is niet meer in staat, misschien omdat hij niet meer bij het volk was. Of, dat haalde ik er niet helemaal duidelijk uit in ieder geval. Maar hij was niet meer in staat om samen met het volk naar de tempel toe te trekken en om God daar te gaan loven. En toch schrijft hij dan deze psalm waarin hij tegen God zegt, waarin hij eigenlijk schrijft, mijn ziel, wat zijt gij in rust, onrustig in mij, wat buigt gij u neder? En dan geeft hij eigenlijk zichzelf een opdracht, lijkt het wel. In hetzelfde vers, dan staat er, hoop op God. Hoop op God. Hoe kan dat dan, vroeg ik me af. Hoe kan je tegen je geest praten, of tegen je ziel praten, of hoe zit dat dan in het menselijk lichaam in elkaar, om het zo maar te zeggen. Daarom ben ik daarover nagedenken, en ik denk dat daar het derde element om de hoek komt kijken. Want als je tegen je ziel de opdracht kan geven om op God te hopen, hoe kan je daar dan voor zorgen? Hoe kan je dan die ommekeer in je ziel teweeg brengen? En daar komt het derde aspect wat de Bijbel ons leert om de hoek kijken. Onze geest. Nee, voor de duidelijkheid, we hebben het dan gewoon over onze menselijke geest. Dus niet per se over de Heilige Geest in ons. We hebben het over het derde element van hoe we als mens zijn gemaakt door God met een geest. En ik zie dat heel duidelijk in de Bijbel ook wordt opgeschreven als ik Romeinen 8 lees. In vers 16, daar staat dan de geest, met een hoofdletter, zelf getuigt met onze geest, met een kleine letter. Of letterlijk staat er eigenlijk, hij getuigt mede aan onze geest, dat wij kinderen van God zijn. Dus blijkbaar zijn de Heilige Geest en onze geest twee aparte, twee verschillende dingen. De Heilige Geest communiceert met onze geest. En het is onze geest die uiteindelijk zorgt dat we kunnen leven. We hebben dat bijvoorbeeld net al gelezen, toen we Genesis 2 vers 7 lazen. Waarin staat, toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aardbodem en hij blies de levensadem in zijn neusgaten. Zo werd de mens tot een levend wezen. Dat woordje levensadem, wat daar gebruikt wordt, dat is neshama. Dat betekent adem van God, of mens, maar betekent ook geest. Dus op het moment dat God de geest in ons blies, toen werden we eigenlijk pas levend. Voor die tijd hadden we al een lichaam gekregen van God, was er misschien al een ziel. Maar pas toen we een geest kregen van God, toen werden we levende wezens. En datzelfde woord, dat vinden we ook terug, bijvoorbeeld in Lucas 23, vers 46. Daar staat, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat is de roep van Jezus op het moment dat hij sterft aan het kruis. En dan zegt hij, Heer, ik geef mijn geest aan u. Met andere woorden, toen de geest van Jezus uit zijn lichaam ging, toen was er geen leven meer. Toen hield hij op met leven. En het is, denk ik, echt de moeite waard om in de Bijbel eens te gaan speuren en ontdekken, hoe zit dat nou? Wat is dat? Wat is dat geheim misschien wel, wat ik daarover kan leren voor mijn eigen leven? Ik las in ieder geval in Jacobus 3 vers 5, de geest die hij in ons deed wonen, dus die hij aan ons gegeven heeft, die begeert hij met jaloersheid. Als God naar ons als mensen verlangt, dan is dat denk ik in eerste instantie naar onze geest. En waarom? Omdat dat het element is wat ons het leven geeft. God wil ons leven hebben, dus verlangt hij naar onze geest. En hoe ik het eigenlijk zie, ik denk dat je je geest eigenlijk kan vergelijken met, het is zo mooi dat we daar net mee begonnen de dienst, met de wortels van een boom. Dat is eigenlijk hetgene wat je voeding geeft. En als je wortels als boom zijnde geplant zijn aan die waterstroom, ja, dan ga je vrucht dragen. Dan word je gevoed en dan ga je vrucht dragen. En ik had hem ook opgeschreven op Psalm 1 vers 3. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet, zal goed gelukken. Eigenlijk heeft dat ook een beetje te maken met die vergelijking van die gloeilamp. De geest, dat is eigenlijk de voeding van ons leven. Die wordt vergeleken in dit geval met de elektriciteit die door dat draadje stroomt, waardoor we uiteindelijk licht gaan geven. En dat roept wel eens vragen op. Het riep in de Bijbel ook vragen op. Bijvoorbeeld bij Nicodemus. Wilt u dat met mij meelezen in Johannes 3, vers 1? Het bekende verhaal waarin de fariseer Nicodemus aan Jezus een belangrijke vraag stelt. Een vraag die voor ons ook belangrijk is. En waarvan het goed is om te weten hoe dat nou werkt, hoe dat nou zit. Johannes 3, vers 1 tot 7. En er was een mens, ik lees hem daarvoor uit de Nieuwe Bijbelvertaling. En er was een mens uit de Farizeeën, zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen hem, Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet, als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u. Zei Hans dat nou pas? Als Jezus zegt, voorwaar, ik zeg u, dan moet je gaan luisteren. Voorwaar, ik zeg u. Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot, daar hebben we het, voor schoot, voor het lichaam, van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, ik zeg u, tweede keer. Als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Water en geest. De geest wordt hier met een hoofdletter genoemd. Dan staat er in vers 6, want wat uit vlees geboren is, is vlees. En wat uit geest geboren is, is geest. Verwondert u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. Met name vers 6 vond ik altijd een beetje een ingewikkeld vers. Wat uit vlees geboren wordt, is vlees. Wat uit geest met een hoofdletter geboren wordt, is geest. Maar eigenlijk is die tekst helemaal niet zo ingewikkeld. Want ik heb gezien dat het helemaal niet zo moeilijk is als dat het lijkt. We hebben namelijk net gezien dat de geest het aspect is dat ons leven geeft. En als we dus uit de geest met een hoofdletter geboren worden, dan zullen wij ook geest zijn. En dan zullen we gaan leven. Dus pas op het moment dat je de geest met een hoofdletter aanneemt in je leven, als je het offer van Jezus aanneemt en je laat de Heilige Geest toe te werken in je leven, dan ga je uit geest in de kleine letter leven. Dan ga je dus het leven in je krijgen. Het nieuwe leven waar de Bijbel ons over belooft. Bijvoorbeeld in Paulus, wat Paulus zegt in 1 Timotheus. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Onze geest, ons leven verandert op het moment dat we de geest met een hoofdletter gaan aannemen. Dus ik denk niet zozeer dat het, laat ik het zo zeggen. Ik geloof niet dat het zo werkt dat wij letterlijk tegen onze ziel kunnen spreken, met onze geest bijvoorbeeld. Maar ik geloof wel in het bestaan van lichaam, ziel en geest. De ziel, laten we even resumé. Ons lichaam is dus eigenlijk door God gegeven. Wees blij met hoe God jou gemaakt heeft. God heeft daar ook een bedoeling mee. En wij vormen samen de tempel waarin God kan wonen. En onze ziel is de plek waar onze emoties, de gevoelens en het verstand samenkomen. We zien de ziel vaak als een spiegel van het leven. Heb je veel meegemaakt? Ja, dan heb je een. Heb je veel meegemaakt, dan zal je ziel misschien te neergeslagen zijn. Maar als je veel geluk kent in je leven, dan is je ziel vaak opgewekt. Ik geloof alleen dat onze ziel de spiegel van onze geest is. Niet zozeer van wat we meemaken in het leven. Want onze geest is namelijk het deel wat ons het leven geeft. De vraag is, heb je een nieuwe geest? Of leef je nog naar het vlees? In de oude geest. En dan nogmaals Psalm 42, vers 6 en vers 12 ook. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Mijn God en mijn verlosser. Mijn verlosser en mijn God. Als je merkt dat je ziel terneergeslagen is, of neergebogen is, dan is er eigenlijk maar één manier om dat om te keren. En dat is om Gods geest in je te vragen. Om een vernieuwde geest te vragen aan God. Dus als we ons leven, ons geestelijk leven op orde willen houden, misschien wel op orde willen brengen, dan is dat de plek waar we moeten beginnen. Onze geest afstemmen op God. God vragen om een vernieuwing in onze geest. Leef door je geest God af te stemmen. Dat is mijn advies.